Wij openen het woord van God en wij gaan een aantal gedeelten lezen uit Johannes hoofdstuk 6. Johannes 6 begint met de wonderlijke spijziging. Het wonder dat hier vermeld wordt, wordt in alle vier de evangeliën verteld. Dus één wonder wat in Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes voorkomt, en dat is dit bijzondere wonder waar Jezus voor duizenden mensen tegelijk voedsel geeft. En de mensen waren ervan onder de indruk en zij volgen Jezus. En dan, als zij hem weer vinden, ontstaat er een gesprek. Daarover gaan wij lezen vanaf vers 26. Johannes 6, vers 26 tot en met 37. En daarna nog twee gedeelten. Hier spreekt het woord van God als volgt tot ons. Jezus antwoordde hen en zei: voorwaar, ik zeg u, u zoekt mij. Niet omdat u tekenen gezien hebt, maar omdat u van de broden gegeten hebt en verzadigd bent. Werk niet om het voedsel dat vergaat, maar om het voedsel dat blijft tot in het eeuwige leven, dat de Zoon des mensen u geven zal, want hem heeft God de Vader verzegeld. Ze zeiden dan tegen hem: wat moeten wij doen, opdat wij de werken van God mogen verrichten? Jezus antwoordde en zei tegen hen: dit is het werk van God, dat u gelooft in hem die hij gezonden heeft. Ze zeiden dan tegen hem: welk teken doet u dan, opdat wij het zien en u geloven? Wat voor werk verricht u? Onze vader hebben manna gegeten in de woestijn, zoals geschreven is. Hij, en daarmee wordt Mozes bedoeld, hij gaf hun het brood uit de hemel te eten. Jezus dan zei tegen hen: voorwaar, ik zeg u, niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn vader geeft u het ware brood uit de hemel. Want het brood van God is hij, die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld het leven geeft. Ze zeiden dan tegen hem: Heere, geef ons altijd dat brood. Jezus zei tegen hen: ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal beslist geen honger hebben, en wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Maar ik heb u gezegd dat u mij wel gezien hebt, en toch gelooft u niet. Alles wat de Vader mij geeft, zal tot mij komen, en wie tot mij komt, zal ik beslist niet uitwerpen. Laten wij verder lezen bij vers 48. Ik ben het brood des levens. Uw vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn en ze zijn gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel neerdaalt, opdat de mens daarvan eet en niet sterft. Ik ben het levende brood dat uit de hemel neergedaald is. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees, dat ik geven zal voor het leven van de wereld. De Joden dan reden twisten met elkaar en zeiden: hoe kan hij ons zijn vlees te eten geven? Ik lees verder bij vers 60. Velen dan van zijn discipelen die dit hoorden zeiden: dit woord is hard, wie kan het aanhoren? Maar omdat Jezus bij zichzelf wist dat zijn discipelen daarover morden, zei hij tegen hen: neemt u hier aanstoot aan? En als u de Zoon des mensen nu eens zou zien opvaren naar de plaats waar hij eerder was. De geest is er die levend maakt, het vlees heeft geen enkel nut. De woorden die ik tot u spreek zijn geest en zijn leven. Maar er zijn sommigen onder u die niet geloven. Want Jezus wist van het begin af wie het waren die niet geloofden en wie het was die hem zou verraden. En hij zei: daarom heb ik u gezegd dat niemand tot mij komen kan, tenzij het hem door mijn Vader gegeven is. Want toen af trokken vele van zijn discipelen zich terug en gingen niet meer met hem mee. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking is vers 51, Johannes 6, vers 51, waar Jezus zegt: ik ben het levende brood dat uit de hemel neergedaald is. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees, dat ik geven zal voor het leven van de wereld. Boven de preekschijf als thema: geef ons altijd dat brood. Geef ons altijd dat brood, een vraag, een verzoek van de mensen. En we kunnen die woorden op een goede, of een minder goede manier lezen. Deze mensen verlangen daarmee naar aards tijdelijk brood. En daarin worden zij teleurgesteld. Maar we mogen die vraag ook aan de Heer Jezus stellen. En dan denken aan wat Hij zelf heeft bedoeld, namelijk het hemelse brood. Geef ons altijd dit brood. Drie gedachten laten we stilstaan bij de teleurstelling, bij de belofte en de zekerheid. De teleurstelling, omdat veel mensen, zo lazen wij in vers 66, teleurgesteld worden en Jezus verlaten. Teleurstelling. Ten tweede de belofte, waarin wij proberen door te dringen tot de woorden die Jezus gesproken heeft en te begrijpen wat Hij ons wil zeggen. En ten derde de zekerheid, waardoor wij mogen weten dat wij niet teleurgesteld zullen worden en ons niet vergissen, maar zeker mogen zijn van die belofte. Teleurstelling, belofte, zekerheid. Gemeente Johannes 6 is het hoofdstuk van de teleurgestelde mensen. Mensen die zoveel van Jezus hadden verwacht, maar het viel tegen. Het hoofdstuk van de mensen die moeten vaststellen en concluderen dat zij zich in Jezus hebben vergist. Het hoofdstuk begint met de beschrijving van die wonderlijke spijziging. 5000 mannen. En dan zegt Matteüs 14, dan zijn de vrouwen en de kinderen nog niet eens meegerekend. Duizenden mensen, misschien bij elkaar, laten we zeggen wel 10.000 mensen zijn door Jezus gevoed op een wonderlijke manier. En ze zijn ervan onder de indruk. De conclusie die de mensen trekken, zo begint dat hoofdstuk, veelbelovend, in vers 14. Toen de mensen dan het teken dat Jezus gedaan had gezien hadden, zeiden zij: Hij is werkelijk de profeet die in de wereld komen zou. Nou, dat is toch prachtig dat de mensen dit zeggen. Zij kennen hun Bijbel, Deuteronomium 18, vers 15 en 18, waar Mozes heeft gezegd: Ik zal een profeet doen opstaan, net als ik, uit uw broeders. Naar hem moet u horen. Er komt een profeet, een grotere Mozes. En de mensen kennen hun Bijbel en ze zien Jezus en ze zeggen: Hij is de beloofde profeet. Als Jezus dan weggaat, gaan ze hem zoeken. Vanaf vers 16. En verder lezen we dat. Vers 22, de volgende dag. Dus de mensen gaan op zoek. Het zullen niet alle 10.000 mensen zijn geweest. Maar het is toch wel een enorme groep van mensen die Jezus wil volgen. Die Jezus wil zoeken. Mensen die Jezus willen vinden. En we lezen in vers 34 dat zij een vraag aan Jezus stellen. Heere, geef ons altijd dat brood. Veelbelovend toch? Mensen die dit aan Jezus vragen als Hij gezegd heeft. Vers 33, het brood van God is Hij die uit de wereld neerdaalt en aan de mensen het leven geeft. Heere, geef ons altijd dat brood. En toch, het laatste vers dat we zojuist gelezen hebben, vers 66, zegt dat deze leerlingen, deze discipelen, teleurgesteld worden in Jezus, zich terugtrekken en niet meer met Hem meegaan. Teleurgesteld worden. Tot de conclusie komen dat ze zich hebben vergist. Het is een tegenvaller. Hun wensen, hun verlangens die ze meenamen toen ze naar Jezus gingen, kan Hij blijkbaar niet vervullen. Ik weet wel, gemeente, we kunnen natuurlijk deze grote groep van mensen afschilderen als gefrustreerde, geërgerde mensen. Platte materialisten die alleen maar brood willen en zo. Domme zelfbedoelers. Maar laten we wat voorzichtig zijn, gemeente. Laten we niet meteen al die mensen aan de kant schuiven. Ik denk dat we dan te snel zijn in ons oordeel. Als we dit hoofdstuk zo zouden lezen. Het zijn er ook te veel. te veel. Het is bijna iedereen, hè? 12 mensen blijven over en de rest... De rest wordt teleurgesteld. Zijn dit eigenlijk niet mensen die graag willen geloven en Jezus zoeken? Blijkbaar kan dat. Dat mensen in God of in Christus worden teleurgesteld. Soms zeggen we dat wel eens. Ja, mensen stellen teleur, maar God stelt nooit teleur. Jawel. Lees Johannes 6. Er komt nog iets bij, gemeente, wat het nog eigenlijk wel lastiger maakt. Het lijkt wel alsof Jezus niet zijn best doet om die mensen bij zich te houden. Integendeel, het lijkt wel of hij erop aanstuurt om die mensen van zich te vervreemden en te verwijderen. Wat hij zegt in dit hoofdstuk is echt niet bepaald duidelijk op het eerste moment. Neem bijvoorbeeld die bekende versen, vers 37 en 44. Hoe krijg je die nu bij elkaar? In vers 37 zegt Jezus: al wat de Vader mij geeft zal tot mij komen. En dan daarna die prachtige en ruime belofte: wie tot mij komt, wie ook maar, zal ik beslist niet uitwerpen. Wat een nodiging, wat een ruimte. Maar ja, je hoeft maar een paar versen verder te lezen in vers 44. Niemand kan tot mij komen tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem trekt. Wat bedoelt Jezus nu? Mag je tot hem komen? Of moet je getrokken worden? Zijn de mensen nu welkom bij Jezus of eigenlijk niet? Ik kan mij die ergernis van de mensen wel een beetje indenken. Wat wil hij nu zeggen? En daarbij is Jezus eigenlijk toch wel niet heel somber. Vers 36. Zegt hij tegen de mensen: ik heb u gezegd dat u mij wel gezien hebt en toch gelooft u niet. Het zal je maar gezegd worden. En hij zegt het nog een keer in vers 64. Maar er zijn sommigen onder u die niet geloven. Stel dat de broeders op huisbezoek zo bij jou op bezoek komen en tegen jou zeggen: ja, je hebt Jezus wel gezien, maar je gelooft niet echt. Wat zou dat hard aankomen? En dan verderop, we hebben dat niet gelezen, maar we kennen dat gedeelte vast wel, het slot van het hoofdstuk. Als Petrus in vers 68 bijzondere belijdenis doet: Heere, naar wie zullen wij heen gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. Wat is de reactie van Jezus? In vers 70 zegt hij: nou, dat is een prachtige belijdenis, Petrus. Nee, hij zegt: één van u is een duivel. Is Jezus niet blij met die woorden van Petrus? Gaat hij echt helemaal de andere kant op hangen, zeg maar? En neem dan die woorden rondom ons tekstvers, vers 51. Als hij zegt dat hij zijn vlees zal geven, vers 53. Voorwaar, ik zeg u, als u het vlees van de Zoon des mensen niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in uzelf. Ja, de Joden in vers 52 zijn natuurlijk van slag. Hoe kan hij ons zijn vlees te eten geven? Verwarring bij die mensen. Begrijpelijk toch? Begrijpelijk. En zo, gemeente, kunnen wij en mogen wij, moeten wij de vraag stellen: waarom staat dit hoofdstuk in de Bijbel? Is dat om erop te wijzen dat er mensen zijn die denken dat ze geloven en uiteindelijk niet geloven? Ja. Ja, er zijn mensen die denken dat zij geloven. En Jezus zegt: u hebt geen geloof. Er zijn mensen die zich op een verschrikkelijke manier vergissen. Maar daar moeten we niet bij blijven staan, gemeente. Integendeel, wij moeten een stap verder gaan. Hoe kunnen wij, ieder voor ons, hè, u, jij en ik, hoe kunnen wij voorkomen dat wij ons vergissen, net als deze mensen? Hoe kunnen wij voorkomen dat wij teleurgesteld worden, net als deze mensen? Die vraag moeten wij elkaar stellen. Als dat kan, dat mensen teleurgesteld worden in Jezus. Als mensen hem verlaten, als mensen bij hem komen en uiteindelijk zich toch van hem afkeren. Hoe kan dat? En hoe kunnen wij voorkomen dat dat ons zou overkomen? Teleurstelling, onze eerste gedachte. Er zijn drie groepen mensen, gemeente, die nooit in Jezus worden teleurgesteld. Ik zal ze noemen. De eerste groep mensen die nooit in Jezus teleurgesteld wordt, zijn de mensen die nooit in hem geloven. Die niet willen geloven. Het zijn de mensen die nooit iets aan hem hebben gevraagd en nooit iets hebben verlangd van Jezus. Die nooit hun noden en hun begeerten bij hem hebben neergelegd. Die nooit op hem vertrouwen. Want ja, zo eenvoudig is het uiteindelijk, gemeente. Als je nooit iets verwacht, word je ook niet teleurgesteld. En die mensen zijn er heel veel. Mensen die zonder God leven en zonder evangelie. Mensen, kortom, die niet willen geloven. Dat is de eerste groep. Die nooit worden teleurgesteld. Omdat ze nooit iets hebben gevraagd. De tweede groep zijn er mensen die niet durven geloven. Er zijn mensen die zo bang zijn om in Jezus teleurgesteld te worden, dat ze niet eens tot hem komen. Er zijn mensen die zo bang zijn dat ze zich vergissen, dat ze niet eens geloven. Er zijn mensen die liever niet vertrouwen, dan dat ze de kans lopen om teleurgesteld te worden. Misschien geldt dat wel voor u, misschien geldt dat voor jou. En je leest de Bijbel en je leest Johannes 6, vers 37. Wie ook maar, zegt Jezus, tot mij komt, zal ik niet uitwerpen. En jouw reactie is, ja, maar er staat wel in vers 44. Niemand kan tot mij komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem trekt. Daar wacht ik op tot ik getrokken word. En zolang ik niet getrokken word, zal ik niet vertrouwen en zal ik niet geloven. Dat is de tweede groep van mensen die nooit in Jezus worden teleurgesteld. Omdat ze uiteindelijk evenmin als de eerste groep een vertrouwen op hem stellen. En evenmin geloven. Er is nog een derde groep, gemeente. Er zijn mensen die niet in Jezus worden teleurgesteld. Nu niet en nooit. Waarom niet? Omdat zij doorgedrongen zijn tot de betekenis van Jezus' woorden. Omdat zij wel begrepen hebben wat hij gezegd heeft. Omdat ze zijn belofte hebben gezien en geloofd. Nou, daar gaat het om, uiteraard. Zo komen we bij onze tweede gedachte zo meteen. Wat vraagt Jezus van ons? Gemeente, waarom lijkt het wel of hij de mensen toen? En waarom lijkt het wel of hij ons misschien ook wel op afstand houdt met zijn op het eerste gezicht dubbelzinnige woorden en zijn kritische woorden over mensen die niet geloven enzovoort. Waarom doet Jezus dat? Omdat hij wil dat wij zo lang volhouden tot wij zijn woorden echt begrijpen. Hij wil niet dat we te snel opgeven. Hij wil dat wij net zo lang luisteren tot wij zijn woorden over hemels brood en eeuwig leven begrepen hebben. En die mensen worden nooit in hem teleurgesteld. Zo komen we bij onze tweede gedachte, de belofte. Want gemeente, Heer Jezus werkt niet aan op verwarring en op teleurstelling, maar hij werkt aan op zekerheid. Hij wil dat wij zeker zijn. En dat moet hij duidelijk maken, dat hij niet gekomen is om allerlei verlangens en vragen en begeerten die wij kunnen hebben te vervullen. Nee. Jezus is niet gekomen om te doen wat wij van hem vragen. Maar hij is gekomen om het meest diepe en het meest radicale en het belangrijkste van ons leven te geven. Wat is dat? Dat is vergeving. Dat is een goede relatie met God. Herstel. Genade. Wat Jezus ons geven wil is een leven dat gedragen wordt door de goedheid en de genade van God. En Jezus noemt dat kort samengevat eeuwig leven. Eeuwig leven is niet straks als de hemel begint, zeg maar. Eeuwig leven is er nu al. Eeuwig leven is een leven waarin de relatie met God goed is en waarin wij gedragen worden door genade. Dat is eeuwig leven. En daar is Jezus voor gekomen. En dan kan het zijn, gemeente, dat hij andere vragen, andere verlangens van ons niet beantwoord, niet vervult. Omdat hij een hoger en een beter doel heeft. De mensen kwamen bij Jezus en ze wilden graag brood van hem hebben. Maar Jezus zegt, ik ben niet gekomen om jullie brood te geven, aardsbrood. Ik ben gekomen om jullie hemelsbrood te geven, want eeuwig leven schenkt. Kinderen, ik heb een voorbeeld voor jullie. Stel dat je een keer met je moeder meegaat. Ze moet boodschappen doen en je loopt door de winkelstraat en er staan twee winkels naast elkaar. De ene is een bakkerij en de andere is een boekwinkel. Stel je voor dat je daar binnen loopt. De boekwinkel. Je komt daar binnen. Dan komt iemand naar jou toe. En die vraagt, kan ik je ergens mee helpen? Ja, zeg je, ik wil graag brood hebben. Nou, zegt die meneer of mevrouw van de winkel. Joh, je bent hier hartelijk welkom hoor. Wij helpen jou graag. Maar als je brood wilt, moet je bij de bakker zijn en niet in de boekwinkel. Of omgekeerd, als je in die andere winkel binnengaat, in de bakkerij, en je vraagt, hebben jullie hier ook een spannend jongensboek? Nee, zeggen ze, we helpen jou hier graag. Maar je moet niet hier zijn voor een boek. Hier verkopen wij brood. Gemeente, als de Heere Jezus misschien, als het ons lijkt dat wij niet bij hem welkom zijn, maken wij een fout. We zijn altijd bij hem welkom. Maar hij geeft ons geen aardsbrood, hij geeft ons hemelsbrood. En als wij dan iets anders aan hem vragen, dan zijn we alsof we de verkeerde winkel binnenlopen. En dan moeten wij niet zeggen, ik ben daar niet welkom, ze willen mij niet helpen. Ja, ze willen het wel, maar je bent aan het verkeerde adres. Als wij naar Jezus gaan voor gewoon brood, zo kwamen de mensen daar. Geef ons altijd dat brood, altijd. Er waren mensen die dag en nacht bijna aan het werken waren om een beetje brood op de plank te hebben. Nou, dit lijkt hen fantastisch toch? Jezus die hen gewoon, net als die maaltijd, gewoon hij breekt maar door. Brood in overvloed, we hoeven niet meer te werken. Het is er gewoon gratis. Fantastisch, wat zou dat een heerlijk leven zijn als Jezus daar nou voor kan zorgen. Elke dag gewoon een makkelijk en een goed en een fijn leven. Geef ons altijd dat brood. En ze hebben er nog een Bijbeltekst bij ook. Deuteronomium 18. Hij is die profeet, net als Mozes. Ja, maar wat denken ze aan bij Mozes, gemeente? Denken ze bij Mozes aan de man die de wetten en geboden van God gaf? Nee, ze denken aan Mozes die het volk manna gaf. Brood. Nou, zo'n profeet willen ze wel hebben. En dan zegt Jezus, maar daar ben ik niet voor gekomen. Vers 27, bijvoorbeeld, hij zegt het veel vaker. Werk niet om het voedsel dat vergaat, maar om het voedsel dat blijft tot in het eeuwige leven. Dat de Zoon des mens u geven zal. Daar is hij voor gekomen. Gemeente, laten we onszelf eens die vraag stellen. Misschien ben jij ook wel eens teleurgesteld in God. Misschien ben je ook wel eens boos op God geweest. Misschien heb je hem je vragen en je verlangens neergelegd en heb je intens gebeden. om dingen die in jouw leven een grote rol spelen. Je hebt hem gevraagd, je hebt hem gesmeekt. Heere God, help mij, denk aan mij. En wat gebeurt er? Niets. Geen verhoring. Hoe kan dat, gemeente? Waarom geeft God ons niet wat wij hem vragen? Het antwoord is, omdat de Heer Jezus ons meer wil geven dan wij hem vragen. Wat hij ons geven wil is eeuwig leven. Eeuwig leven. Hij geeft ons geen brood. Hij geeft ons zichzelf. Als we kijken naar vers 51, de teksten, dan zien wij dat hij tot dat moment voortdurend gesproken heeft over brood, dat je eten kunt en wat verzadigt. Maar hier in vers 51 gaat hij als het ware de beeldspraak nog wat aanpassen en begint hij over mijn vlees. Hij begint met brood, maar het gaat verder over vlees. Het brood, zegt hij in de tweede helft van vers 51, het brood dat ik geven zal is mijn vlees, is mijn lichaam, dat ik geven zal voor het leven van de wereld. En vers 53, voorwaar zeg ik u, als u het vlees van de Zoon des Mensen niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in uzelf. Waarom doet Jezus dat? Wel, hij laat zien, gemeente, dat hij zichzelf geeft. Het is een beeldspraak die eigenlijk, ja, helemaal geen mooie beeldspraak is. Het gaat over een lichaam dat verscheurd wordt, het vlees wordt uiteengetrokken. Het gaat over bloed dat vergoten wordt. Maar Jezus wil laten zien dat hij zichzelf geeft. Zichzelf. En dan zijn wij teleurgesteld, hè? Want wij hebben dingen aan Jezus gevraagd en hij heeft niet gedaan wat wij hem vroegen. En misschien ben je wel boos op God. Maar lees die woorden nog eens. Het brood dat ik geven zal is mijn vlees. Gemeente, zouden wij de Heer Jezus het verwijt maken dat hij ongevoelig voor onze situatie is en dat hij liefdeloos reageert op onze gebeden? Als hij zichzelf gegeven heeft, als hij zijn lichaam heeft laten verscheuren, als hij zijn bloed vergoten heeft. Kinderen, volgende week, hè, als, is het avondmaal. En dan kun je hier, kun je het brood zien en kun je de wijn zien. En wat zie je dan? Als ik dat brood pak, dan scheur ik het stuk. Nou, als je dat ziet volgende week, moet je denken aan de Heer Jezus. Aan zijn lichaam. Aan zijn vlees dat verscheurd is, toen hij gekruisigd is. En als je ziet dat de wijn stroomt, dan mag je denken aan het bloed van de Heer Jezus. Dat hij zij gegeven heeft en laten vergieten. Om ons het eeuwige leven te geven. Om ons te verlossen van de eeuwige dood. En de genade van God te geven. Gemeente, laat ik het in één zin zeggen. Wie in de Heer Jezus teleurgesteld is, heeft niet te veel van hem verwacht, maar te weinig. Wie teleurgesteld is in de Heer Jezus, heeft niet te veel van hem verwacht, maar te weinig. Want dat is eigenlijk het probleem, gemeente. We zijn zo gauw ontevreden over ons aardse, natuurlijke leven. We willen meer, we willen dit, we willen dat. Zo gauw ontevreden over ons aardse leven. En we zijn zo gauw tevreden met onze geestelijke toestand. Veel te snel tevreden. Veel te snel tevreden. En Jezus die komt en die belooft ons geestelijk leven. Eeuwig leven. Herstel van de relatie met God. En voordat wij dat ontdekken, dat Jezus gekomen is om ons geestelijke leven tot een eeuwig leven te maken. Voordat wij daar komen, echt waar, gemeente, dan moet God de Vader ons wel trekken. Want anders komen wij er nooit. En daarom moet de Heilige Geest de ogen van ons verstand wel openen, want anders zien wij het nooit. Daar komt die teleurstelling van die mensen vandaan. Het was niet omdat ze te veel verwacht hadden, maar te weinig. Nou, dat is het begin van het geestelijk leven, zouden we kunnen zeggen, gemeente. Dat is als het ware het fundament waar het christelijk geloof op steunt, op gebouwd wordt. Wat is dat? Dat is diepe ontevredenheid over onze eigen geestelijke toestand. Als we het formulier lezen, dan zegt het formulier dat we een mishagen hebben aan onszelf. Wat wordt daarmee bedoeld? Nou, dat je diep van binnen erkent, er zit bij mij iets grondig mis. Er moet iets veranderen bij mij. Die relatie ten opzichte van God is niet goed. Maar daar kwam Jezus voor. Dat is zijn belofte. Daarin zegt hij, geef ik herstel en geef ik eeuwig leven. En als je dat ziet, gemeente, dan is het een ontzettend rijke belofte. Ja, het is waar. We moeten misschien wat langer luisteren voordat we die woorden horen. We moeten het laten bezinken. We moeten het overdenken. Wat zou Jezus bedoelen? Maar ik zou je willen aansporen. Blijf luisteren totdat je deze belofte van Jezus hoort. En ziet waarvoor hij gekomen is. Niet voor aards brood, maar hemels brood. Niet voor het aardse leven, maar eeuwig leven. We komen bij de derde gedachte, zekerheid. Nu komt er een vraag, gemeente. We hebben stilgestaan bij de teleurstelling, bij de belofte, en nu komt er een vraag. We gaan een week van voorbereiding in. We voelen ons geroepen tot zelfonderzoek. Laat ik een vraag mij geven. Wanneer zou ik, luister goed, wanneer zou ik zo teleurgesteld zijn in God, dat ik zou besluiten om te stoppen met geloven? Denk er eens over na. Kan er iets gebeuren in mijn leven wat zo pijnlijk is en zo moeilijk is, dat ik zo teleurgesteld word in God, dat ik besluit, ik kan niet meer geloven, ik stop ermee. Het gaat niet meer, het lukt niet. Laat die gedachte eens een moment binnenkomen. Kan dat? Kan ik zo teleurgesteld worden in God dat geloven niet meer gaat? Dat vertrouwen niet meer gaat? Misschien zegt iemand, ja, ik zou zo teleurgesteld zijn in God als ik gebrek heb, als ik nood heb die maar niet ophoudt. Ja, dat hadden de mensen ook. Geef ons altijd het brood. Maar ze werden teleurgesteld. Geloven ging niet meer. Misschien zeg je, misschien stop ik ermee als ik die woorden van Jezus niet begrijp. Ik kan me voorstellen, jongens en meisjes, dat jullie zo'n hoofdstuk lezen en dat je denkt, waar gaat dit over? Misschien heb je dat veel vaker, dat je de Bijbel leest en denkt, waar gaat dit over? Ik begrijp het niet. Ik vind het moeilijk. Ja, het is ook moeilijk. Ja, wat doe je dan? Stoppen? Of zeg je, ik lees net zo lang totdat ik weet wat Jezus zegt. Of ben je al teleurgesteld omdat het misschien een beetje aan de moeilijke kant is? Jezus zegt, mijn lichaam is vlees, eet het, mijn bloed is drank, drink het. En meteen zeggen de mensen, hoe kan hij ons zijn lichaam, zijn vlees te eten geven? Deze woorden zijn hard, we stoppen ermee, we gaan weg. Mensen waren teleurgesteld. Zou je misschien teleurgesteld zijn in God als je te horen kreeg, sommigen van u zeggen dat ze geloven, maar ze geloven niet. Zoals Jezus twee keer in dit hoofdstuk zegt. Stel je voor dat iemand dat tegen je zegt. Wat dan? Ben je dan zo teleurgesteld dat je weggaat. Misschien ben je teleurgesteld in de kerk, in gelovige mensen, in christenen, in ambtsdragers, in dominees. Wat ik meegemaakt heb, zegt iemand misschien, is zo naar en zo teleurstellend, ik stop ermee. Ja, Jezus wist dat. En daarom eindigt hij dit hoofdstuk met Judas. Zelfs van die kleine kring van 12 mensen is er één die een duivel is. Erger dan al die duizenden mensen die al weg waren gegaan. Ja, wij kunnen teleurgesteld worden in mensen. In de kerk. In ambtsdragers. Ik stel de vraag nog een keer, gemeente, maar nu draai ik hem om. Ik heb net gevraagd, kun je een situatie voorstellen dat je zo teleurgesteld bent dat je breekt met kerk en geloven met God? Nu keer ik hem om. Waarvan wil jij zo zeker zijn dat je zegt, hier wil ik nooit in teleurgesteld worden? Wat is voor mij zo belangrijk dat ik het altijd in leven en sterven vast wil hebben? Waar wil ik zeker van zijn? Waar wil ik zeker van zijn? Is dat van eeuwig leven? Is dat van vergeving van zonde? Is dat van een goede relatie met God? Misschien zeg je, ja, ik kan teleurgesteld worden in de kerk, teleurgesteld worden in mensen, teleurgesteld worden in het aardse leven. Ik heb misschien wel 1000 dingen in mijn leven aan God gevraagd, en de meeste ervan nooit gekregen. Ik heb intens gebeden en ik ben daarin teleurgesteld. Maar waarin wil je nooit teleurgesteld worden? Wat is zo diep en zo wezenlijk voor jou? Als dat eeuwig leven is, gemeente, dan is de belofte van Jezus dat je nooit, nooit in hem teleurgesteld zult worden. Want daar kwam hij voor. Daar kwam hij voor. En dan mag je absoluut zeker zijn van wat Jezus ons belooft. Als je met dat verlangen naar Jezus komt, geef mij eeuwig leven. Geef mij genade. Geef mij vergeving. Dan kom je in geloof. En dan zegt Jezus, dan heeft de Vader jou getrokken. En dan zegt Jezus, dan heeft de Heilige Geest jouw ogen geopend. Dan heeft mijn Vader jou al gegeven wat je wil hebben en waar je om vraagt. Als je die woorden bijvalt van Petrus, die zegt, tot wie zou ik anders moeten gaan, want u hebt woorden van eeuwig leven. Dan heb je het geloof wat Jezus hier bedoelt. En dan worden wij nooit in hem teleurgesteld. En dan mogen wij zeker zijn. En dan mag je volgende week komen naar het avondmaal. En dan verzekert Jezus hoogstpersoonlijk je van zijn hartelijke liefde. Want hij breekt als het ware opnieuw zijn lichaam voor jou. En hij vergiet opnieuw zijn bloed voor u. En hij zegt, kijk dan, zie het, dat ben ik. Je mag er zeker van zijn, zo zeker als je het brood ontvangt en het brood en de wijn tot je neemt. Dan zegt de Heere Jezus, wie ook maar tot mij komt, zal ik beslist niet uitwerpen. Weet je wat dat betekent, gemeente? Vaak lezen wij dat bekende vers 37 zo. Jezus zegt, iedereen is bij mij welkom, maar er staat nog meer dan dat. Jezus zegt, wie tot mij komt, zal ik er niet weer uitgooien, uitwerpen. Als je eenmaal binnenkomt en in zijn huis mag zijn als het ware, dat is de beeldspraak. Als je bij hem binnenkomt in zijn huis, dan zal hij je nooit meer wegsturen en nooit meer alleen laten. Maar altijd vasthouden in de bescherming van zijn aanwezigheid en zorg. Ik zal je er nooit meer uitwerpen. Het gaat veel verder dan alleen dat we welkom zijn. Maar het is meteen een belofte voor de rest van ons leven. Hij zal ons nooit meer loslaten. Hij zal ons nooit meer laten gaan. Dat zegt Jezus. Dat zegt Jezus. Kom tot mij. Ieder die vermoeid en belast is. Ik zal je rust geven. Wat zegt Jezus? Jezus zegt het met de woorden van de tekst. Ik ben het levende brood dat uit de hemel neergedaald is. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. En het brood dat ik geven zal is mijn vlees. Dat ik geven zal voor het leven van de wereld. Amen.